Zo, we gaan weer verder met openbaring 2, de brief aan Thyatira. We hadden vers 18 en 19 behandeld. En we willen nu stilstaan bij vers 20 tot 23. En in vers 20 tot 23, dat begint met: ik heb tegen u, maar ik heb enkele dingen tegen u. En dan gaat het over de zondaars die te Thyatira zijn. En dan lezen we allereerst in vers 20 het volgende. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Nou, het gaat hier over een vrouw en die wordt in wezen vergeleken met Izebel en de hier bedoelde vrouw door de apostel Johannes, die bedrijft dezelfde zonde als Izebel en wordt daarom ook zo genoemd. En ja, van Izebel weten we dat het de heidense vrouw van Ahab was die Israël leerde om de Baal te dienen. En het is wel heel aardig om toch eventjes naar 1 Koningen 16 te gaan, want daar vinden we iets terug van die Izebel. 1 Koningen 16, bladzijde 515. Het gaat hier dus in openbaring gewoon om een vrouw die dezelfde zonde bedrijft als Izebel. En op dezelfde soort zonde. En met haar vergeleken wordt en daarom Izebel genoemd wordt. 1 Koningen 16. Bladzijde 515 van de herziene Statenvertaling. En dan lezen we vanaf vers 31. En het gebeurde, was het gering dat hij, namelijk Ahab, in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. Die maakte namelijk gouden kalveren, om daarmee, om die te aanbidden. Dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de zoon van Ed-Baal, dat klinkt wel niet goed als er Baal in je naam staat, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Ahab een gewijde paal, ik weet niet of ze daar omheen gepaaldanst hebben, maar goed, het zal best wel kunnen, zodat Ahab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Dus Ahab maakte er een potje van, een gewijde paal, een Baal werd gediend. En dat allemaal door Izebel. Nou, verder weten we ook dat Izebel veel van Israëls profeten uitroeide. En ook was ze onder andere schuldig aan de dood van de onschuldige Nabot. En ze onderhield ook de priesters van de Baal en de Ashera. En nou, dan kunnen we nog iets over haar lezen in 1 Koningen 21... 1 Koningen 21, dat was dus zeg maar echt een hele foute vrouw. 1 Koningen 21 vers 25. Nou, we lazen al dat Ahab meer zonde deed dan de koningen voor hem. En dan lezen we nog meer over hem. 1 Koningen 21 vers 25. Er is nooit iemand zoals Ahab geweest die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Staat er niet letterlijk, maar je zou bijna denken, hij verkocht zich aan zijn ziel aan de duivel. Omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde. Kijk, het was een foute vrouw dus die hem misleidde. En het is nog dat daar ook voor gewaarschuwd wordt in Spreuken, hè, zo weten we. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de heren van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Ja, dat was Ahab en dat was met hem Izebel. Nou, we weten allemaal wel hoe het met Izebel is afgelopen. Ze wordt uit de toren gekukeld en ze wordt opgegeten door de honden. Alleen haar schedel, voeten en handpalmen waren nog over. Nou, zo zien we die Izebel hier terug. Als een, in openbaring, als een vrouw die soortgelijke dingen doet. Je zou die Izebel in openbaring 20 trouwens ook kunnen zien als een type van de grote hoer die later in openbaring wordt genoemd. Ja, dat klinkt ook allemaal niet zo gezellig. Kijk maar mee in openbaring 17. het bekende gedeelte. We gaan daar ooit nog eens aanbelanden. Is de bedoeling. Openbaring 17, vers 1 tot 6. Gaan we dan lezen. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. We lazen al over de hoererij, hadden we het al over van Izebel. En dat vind je in feite dus ook in Thyatira terug en hier ook bij de grote hoer. En er zitten vele wateren, wat we zouden kunnen zien als, dat zij verbonden is aan vele volken. Met haar, dat vind je dan eigenlijk ook wel wat terug in vers 2, hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. Dat kun je opvatten als afgodendienst. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Je zou dat kunnen zien als een religie, de religie die zij onderwijst. En in de geest bracht hij, die engel, mij, Johannes, weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat beest komen we dan vervolgens ook tegen bij die twee beesten. Daar was het ook alweer, ik weet nooit of het ervoor of erna zat. Volgens mij is het in de voor. En dan hebben we het over het beest uit Openbaring 13. Nou, datzelfde beest vinden we hier in Openbaring 17 terug. En daar zit die vrouw dus op. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol van Gods lastelijke namen was. Dat is ook al duidelijk de tegenstand tegen God. Met zeven koppen en 10 horens. Zeven rijken met daarbij de 10 hoorns, die illustreren 10 koningen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. Dus ja, het was nogal winstgevend om deze vrouw te dienen. Daar vinden we dan ook weer de overeenkomst terug met de brief aan Thyatira, dat er gezegd wordt, of dat we hebben gelezen als achtergrond, dat men bij gilden aangesloten was die verplichte feesten hadden waarin afgoden gediend werden. En ja, dat je dan pas je centen kon verdienen. Nou, zo zal het ook weer in de eindtijd zijn, dat het je aansluiten bij een bepaalde antigoddelijke religie, dat u leidt dat je geld hebt. En doe je dat niet, dan heb je geen geld. Nou, zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. Die worden dus omgebracht door haar. En ze is daar helemaal lyrisch van om ze om te brengen. Ze denkt daarmee iets goeds te doen. En van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou, je zou deze hoer die je voorgesteld had in Openbaring 17. Daarvan zou je dus ook in 1 Korinthe 2 een type terug kunnen zien. Nou, gaan we even terug naar Openbaring 2. En dan lezen we nog iets over die vrouw, die Izebel. Want wat doet zij? Zij onderwijst en zij misleidt. In onze Bijbel staat dat een beetje onhandig, want er staat om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Beter vertaald is om te onderwijzen en te misleiden mijn dienstknechten. Waarom moet je het zo vertalen? Nou, die woorden die horen naast elkaar te staan, omdat ze allebei één en hetzelfde zeggen. Het is eigenlijk de stijlvorm hendiadis, wat zoveel betekent als beide woorden drukken één handeling uit. Het onderwijzen en het misleiden is één en hetzelfde. Het is misleidend onderwijs. Zo kun je dat opvatten. Nou, dus deze vrouw wordt dan ook een profetes genoemd, die dus misleidend onderwijs geeft. En dat doet ze aan de gelovigen, de Thyatira. En wat zijn dan de gevolgen? Nou ja, de gevolgen zijn dat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Die hoererij zou je ook tweeledig op kunnen vatten. Je kunt het letterlijk opvatten als hoererij in de zin van tempelprostitutie. Wat dan ook gebeurde in die tempels, maar ook in geestelijk opzicht dat ze niet de heren dienen, maar dat ze andere goden dienen. Allebei is natuurlijk hartstikke fout. En ze eten afgodenoffers. En het eten van afgodenoffers, nou, daar hebben we toen bij de behandeling van de Romeinenbrief ook bij stilgestaan. Ja, het was op zich niet erg als jij vlees in de vleeshal kocht, wat aan de afgoden was opgedragen. Maar wat weer niet wel niet mocht, was dat je aan die afgodische feesten meedeed of in die tempels van dat vlees ging eten. Dat mocht absoluut niet, want daarmee diende je dan in feite ook die goden. En die goden worden elders in de Bijbel, in 1 Korinthe 10. Ik heb het in mijn aantekeningen staan, dus je kan het terugzien. We gaan het enigszins omwille van de tijd niet lezen. Maar er wordt gezegd van, dat is, ja, als je van die afgoden offers eet, hè, als je die afgodendienst meedoet, dan dien je in wezen demonen. En elders staat dan ook weer in de Korinthebrief van, ja, wat heeft Christus gemeen met Belial? Ook in het kader van die afgodendienst. En Belial is een andere benaming voor de duivel. Wat heeft Christus gemeen met de duivel? In feite zegt Paulus dat met die afgodendiensten, dat daar de duivel mee gediend werd. Dus je doet eigenlijk mee met de tegenstanders van God. Je dient als het ware de tegenstander van God. Nou, nogmaals, waarom deden de gelovigen te Thyatira dit zo makkelijk? Nou, dat had alles ermee te maken met als dat je niet meedeed, ja, dat je dan je vak niet uit kon oefenen, omdat je niet bij het gilde dan mocht horen. Want om bij het gilde te horen, moest je meedoen aan die afgodendiensten. Nou, in dat opzicht is dan ook nog wel aardig om Openbaring 18 vers 3 ernaast te leggen. Openbaring 18 vers 3. En dan zie je ook dat die afgodendienst leidt tot rijkdom. En trouwens, je zou bijna kunnen zeggen van, in deze tijd wordt de mammon gediend, hè, met het kapitalisme. Het wordt wel niet zo genoemd, maar je ziet dat mensen helemaal opgaan voor het geld. En dat hebben ook allerlei, nou ook die NS-topman die heeft lopen jokken en die moet dan weer opstappen. Tjoh, wat sneu hoor, maar ik krijg geen rauwe handdruk. Hè. Ja, het is toch sneu voor die man, zou je denken, maar... Ja, dat is toch allemaal ook het dienen van het kapitaal. Nou ja, goed, wat dat al gaat, is er niets nieuws onder de zon. In Openbaring 18 vers 3 lezen we, want van de wijn van de toren van haar hoererij, dan gaat het dus weer over die grote hoer, waar we in Openbaring 17 ook over lezen, hebben alle volken gedronken. Ja, ze zat ook aan vele wateren, wateren die symbool staan voor de volken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Nou, dat is wat er gebeurt. Daar word je rijk van. Ja, en doe je niet mee, ja, dan kun je niet eten. Dan is het armoe, dan is het hongerlijden. Nou, gaan we even terug naar Openbaring 2 en dan gaan we naar vers 20 toe. We hebben dus nu kennis gemaakt met die vrouw, een profetes met misleidend onderwijs. En die mensen aftrekt van God en die mensen leidt naar de afgoden en die, ja, zij heeft een enorme overeenkomst in haar optreden met Izebel. In vers 21 staat dan, en ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Wat is God toch genadig dat hij deze vrouw die zo als een vijand tegenover haar staat, toch de tijd geeft om zich te bekeren. En ook voor de echte Izebel was dat de kans, was dat de mogelijkheid. Ook zij had zich kunnen en mogen bekeren. Overigens, het woord dat hiervoor bekeren wordt gebruikt in Openbaring 2, daar staat matoneo, en dat betekent zoveel als een totale omkeer van gedachten. En dat heeft een betrekking op het hele leven. Dus zowel je denken als je doen verandert totaal. Je maakt een totale ommekeer. De totale ommekeer van het dienen van Satan naar het dienen van God. En deze vrouw die Satan diende, had nog de tijd. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. He, dat de ongelovigen, dat de goddelozen de kans hebben, hun wordt het evangelie aangeboden, ze hebben de kans om dat evangelie aan te nemen. Ze krijgen dan de mogelijkheid, maar toch kiezen ze er uiteindelijk niet voor, en kiezen ze ervoor om vijandig te blijven tegenover God, en dat resulteert uiteindelijk voor hen in de tweede dood. Dus hen wordt duidelijk de kans geboden. Nou, wat zien we dan nog verder gebeuren? Hè? Nou, dan lezen we verder voor in vers 22. Deze vrouw heeft de tijd gekregen, net zoals de echte Izebel, hè, bijvoorbeeld na de offerdienst op de Karmel. En zelfs nog, die kansen waren daar dus. God, hij had geduld met haar, maar toch grijpt ze de kans niet. En hier wordt door Christus ook uiteindelijk voorspeld dat deze vrouw zich niet zal bekeren. Nee, daar wordt een oordeel over haar uitgesproken, zoals we dan lezen in vers 22. Zie, ik werp haar te bed. Vond ik wel illustratief. Het bed wat eerst al voor hoererij werd gebruikt, of je het nou letterlijk ziet in de zin van echte hoererij, of dat je het ziet als afgodendienst. Ja, het gaat allemaal om een bed. Het bed van haar daadwerkelijke hoererij of van haar religie. Nou, zij wordt op dat bed geworpen, maar dan met een andere reden. En we zullen dat hier waarschijnlijk dan moeten opvatten in de zin van ziekte. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen. Ook hen treft een oordeel. In grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En dat zou je dan tweeledig op kunnen vatten. Je kunt het te bed opvatten hiervan. Ze wordt ziek, want dat ook is een uitdrukking ook. Hè? Als je ziek werd, duidde dat in het Grieks dat je te bed geworpen werd. Maar je kan het ook zien dat allerlei tegenslag haar treft. En ja, dit heeft alweer heel erg veel overeenkomst met wat we elders in de handelingen tijd zagen. Namelijk dat sommigen die ongehoorzaam bleven en zich vast bleven houden aan een verkeerde levenswandel, aan de Satan overgeleverd werden. En het is wel aardig om daar het een en ander over te lezen. Namelijk in 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Vers 3 tot 5. Nou, dat was een gedoe in die gemeente. En het gaat dan hier over een dat daar een man is die de relatie heeft met dat moet dan denk ik de tweede vrouw van zijn vader zijn. Hè? Die man is opnieuw getrouwd. En of zijn vader is opnieuw getrouwd. En zijn zoon heeft een relatie met haar. Dus ja, een beetje een zoortje maken ze ervan. En Paulus veroordeelt dat. En Paulus heeft ook zijn maatregelen genomen. Daar lezen we dan over in vers 3 tot 5. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem, die dat zo gedaan heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus, over te geven aan de Satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. Je kan dit opvatten als zijn dat deze man deze zonde gepleegd had, dat hij getroffen gaat worden door ziekte, en dat die ziekte hem erom moet wijzen dat waar hij mee bezig is, Dat niet goed is en dat hij tot inkeer komt en dat hij toch uiteindelijk, zoals we hier zien, hè, dat hij uiteindelijk behouden wordt op de dag van de Heer Jezus. Dat is wat we hier terugzien, dat wat we hier uitgelegd zien. Nou, zulke soort dingen kwamen vaker voor, hè, zulke soort harde fysieke aanpakken. Dat ging zelfs soms nog verder. We denken aan Ananias en Safira, die de zonde tegen de Heilige Geest hadden gedaan, oftewel ze hadden gelogen tegen God. En ze vielen dood ter plekke neer. Maar je ziet dat ook, dat overgeleverd worden aan Satan, zie je ook nog soms op een andere manier terug. Want ik denk bijvoorbeeld aan Job, die werd ook overgeleverd aan Satan. Dat was niet omdat hij gezondigd had, maar omdat zijn geloof op de proef gesteld werd. Maar nog iemand anders, die ook een soort aan Satan overgeleverd was, was Paulus zelf. Kijk maar mee in 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. En dat was om Paulus te behoeden voor arrogantie en voor hoogmoed. Iets wat misschien wel een zwak punt bij hem was. In ieder geval wel waarschijnlijk in de tijd dat hij fariseeën was. En dan lezen we in 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. En daar zien we dan. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. We moeten wel bedenken, doorn in het vlees. We weten sowieso, hè, vanuit Romeinen 7, dat het vlees onderworpen is, hè, aan de zonde. Maar de geest is vrijgemaakt van de zonde. Dus het is niet zo dat hij die Satan, of dat hij die duivel, of die engel van Satan, in zijn hoofd had. Zijn denken was nog wel helder en werd daar niet door beïnvloed. Nee, hij leed, zou je kunnen opvatten, aan een ziekte. En als je goed leest, Paulus, zou het best wel eens kunnen zijn dat hij leed aan slechtziendheid. Want bijvoorbeeld in de Galatenbrief zegt hij, ziet met hoe grote letters ik uw eigenhandig schrijf. Ook opvallend is dat Paulus altijd Lucas bij zich had. En we weten van Lucas dat een arts was. Nou, Paulus had er last van. En dan lees je ook in 1 Korinthe 12 gezegd: hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg. En dan leren we nog iets uit. Dat het kennen van Gods genade niet gelijk inhoudt dat je genezen wordt van ziekte. Sterker nog, dat als er zieke gelovigen zijn, dat dat absoluut niet, zoals in sommige kringen wordt gezegd, een teken van ongeloof is. Want dan zou Paulus ook een zeer kleingelovig en ongelovig man zijn. En sommigen zeggen, ja nee, die mensen worden niet genezen omdat ze ongelovig zijn. Nou, dus dat is een grote flauwekul. De aanwezigheid van ziekte heeft, leren we uit dit gedeelte, absoluut niks te maken met een te klein geloof. Nou, Paulus die bidt er dan nog op, laten we even verder lezen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van me weg zou gaan, die engel van Satan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En waar de kracht van de mens, de fysiek, in deze tijd centraal staat, en je allemaal gezond en goed leven moet leiden, daar laat de Bijbel juist zien dat God juist wil werken in de mens die zwak is. Daar kan hij het beste zijn werk doen. Nou, dat is dan niet gelijk de reden om heel ongezond te gaan leven, maar het mag wel een bemoediging zijn als je te kampen hebt met fysiek ongemak of wat dan ook. Nou goed, dat even dus over dat te bed werpen. Hè? Dat we daar eigenlijk ook wel connecties in kunnen zien met dat aan de Satan overgeleverd zijn. En dat we dan vermoedelijk moeten denken aan ziekte. En in ieder geval zien we dan ook, gaan we even terug naar Openbaring 2 vers 22... ja, dat er sprake is van grote verdrukking. En ja, dan is het wel weer aardig om even uit de context van het dagelijks leven te treden. En dan het even te bezien vanuit het grotere geheel, wat we net al deden. Van ja, als je die Izebel nou ziet als een type van de hoer van Babylon, dan is dat ook wel weer vergelijkbaar. Die ziekte van die Izebel uit Openbaring 2 is dan ook wel weer vergelijkbaar met de val van Babylon. En dan is het wel weer aardig om naar Openbaring 18 vers 8 te gaan. Openbaring 18 vers 8. Daar gaat het over de val van Babylon. Nou, we gaan later nog wel over hebben hoe we Babylon op moeten vatten. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Misschien moeten we dat niet zozeer zien als een bestaande stad. En er is altijd discussie of het nou Rome is. Of dat nou echt Babylon is. Maar misschien moeten we dat veel meer zien als een godsdienstig systeem. Denk ik, dat is uiteindelijk ook de boodschap. Maar goed, dat is van later orde. Hier gaat het dus over de oordeel over Babylon. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Dood, rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden. Want sterk is de Heere die haar oordeelt. En dat heeft alles te maken met haar openlijke en aanhoudende vijandschap tegen God en alle die bij haar horen. Ja, en daar gaat het dan in vers 23 over. Alle die bij haar horen van Openbaring 2. En laten we daar eens naar kijken, want daar gaat het over haar kinderen. En dan staat er: naar haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Betekent dat haar kleine kindjes? Nou, ik denk dat we hier veel meer moeten denken aan haar volgelingen. Dus kijk, Timotheus was bepaald geen kind meer, maar wordt door Paulus wel zijn kind in het geloof genoemd. Nou, hier gaat het over degene die onder haar gehoor komen. Van die Izebel uit Openbaring 20. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Met die ogen als een vuurfakkel. En ik zal u geven en ieder naar u werken. Ja, dat gaat dan weer in positieve zin van wat in vers 19 zaten gestaan. Ik ken uw werken, de liefde en het dienstbetoon. Dat gaat dan om de gelovigen. Vooral om de gelovigen in Thyatira. Maar eerst dus gaat het om die kinderen, die volgelingen. En de volgelingen van de valse profetes worden dus omgebracht. Net zoals het natuurlijk gebeurde met de echte kinderen van de Izebel. Nou, ik heb daar een aantal teksten in mijn aantekeningen bij gezegd. Dat kunt u later terugzien. Maar het gebeurde ook met de Baalpriesters. Nou, de strijd om de Karmel. Die werden ook afgeslacht bij de beek Kizon. In dat opzicht moest ik ook gelijk denken aan Psalm 137. Dat mag u opzoeken. Dat staat op bladzijde 943 van de Herziene Statenvertaling. En in de berijmde versie van 1773, ja, ik ben daarmee opgevoed, en sommigen van u met mij, daar staat, uw kinderkunst zal grijpen, o gij trotsen, en vredelijk verpletteren aan de rotsen. Ja, het ruikt wel mooi. Nou ja, en toen, ja, dat was toch altijd wel een moeilijke tekst, worden dan kleine kindjes met het hoofd tegen de muur kapotgeslagen, om mij even heel plat te zeggen. Ja, ik zeg het nu heel plat, maar dat is wel wat er staat eigenlijk. Gaat dat om kleine kinderen? Nee, ik denk dat we deze psalm ook moeten zien als de volgelingen van goddelozen. Psalm 137. En heeft u natuurlijk al lang opgezocht, maar ik zit zo te praten dat ik het niet opzoek. Ik heb altijd van die mensen die zeggen van alles, maar die doen niks. Hè? Psalm 137, vers 8 en 9. Kijk, en dan gaat het ook over de dochter van Babel. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. In het bijzonder de gelovige Israëliet. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Mijn zinziens, ik ga van mening over verschillen, gaat het hier niet om letterlijke kinderen, maar gaat het om het geestelijk nageslacht. Zij die zich laten beïnvloeden door die leer van de hoer van Babylon. Nou, dat wat betreft dus dat deel. Dan gaan we nog even terug naar vers 23, want we hebben nog niet alles erover gezegd. Want daar staat ook nog in vers 23, en alle gemeenten zullen weten. En alle gemeenten zullen het weten dat ik het ben. De naam ik ben is hier ook weer mooi te zien. Vaker terug te zien in het Johannes Evangelie. En dat God alles ziet. Dat Christus alles ziet. Want dat staat er dan. Hè, die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar u werken. Ja, eigenlijk dient die dood. Of dat oordeel over die Izebel in Openbaring 2. Als een teken voor de anderen. Dat ze zoiets hebben van ja, God heeft alles wel door. En ja, in die tijd is het toch een beetje. Dat is niet in onze tijd. Wie zoet is krijgt lekkers. Wie stout is de roe. En dat is in deze tijd niet zo, we leven in de genadetijd. Maar in die tijd is het wel zo van ja, het is heel zwart-wit. Of je hoort bij Christus, of je hoort bij de Satan. Of je volgt, doet de werken van Christus, of de werken van Satan. En de mensen die de werken van Satan doen, die worden hier gewaarschuwd. Die openlijk vijandschap kiezen tegen God. Nou, dus dit is de straf van God zal een teken zijn voor de andere gemeenten. En dat zie je ook elders in de Bijbel terug. Ik haal er één voorbeeld van aan, Ezechiël 28, en ook dat mag u opzoeken. Ezechiël 28, vers 20, bladzijde 1353. Ja, Ezechiël 28, vers 20 tot 24. En er staat dan, het woord van de Heere kwam tot mij, tot Ezechiël. Mensenkind, richt uw blik op Sidon en profeteer er tegen. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Sidon, ik zal mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, als ik een strafgerichte voltrek en er geheiligd word. En dat verheerlijk is dan niet zo positief. Want dat gebeurt dan de oordeel. Ik zal me tonen, ik zal laten zien wie ik ben. Nou, dat gebeurt in Thyatira ook. God laat zien wie hij is. En Christus laat zien wie hij is, die door die Izebel, de vrouw die Izebel genoemd wordt, te straffen. Nou, hier gaat het dan vrolijk aan toe. Ik zal de pest op de stad afsturen en bloed op haar straten. Nou, je moet er niet aan denken. De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard dat van rondom tegen haar is. En wat heeft het allemaal voor doel? Nou, dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. En dat je je maar beter aan hem kan onderwerpen. En dan denk ik toch weer aan Psalm 2 waar we bij stilstonden. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Dat vind je terug. Zie je hoe consequent die lijn overal gevolgd wordt. En hoe het een met, in verband staat met elkaar, met het ander. En hoe kunstig die Bijbel, Gods woord, dan hier in elkaar zit. Nou, alle gemeenten zullen weten. Het zal een teken zijn en het zal ertoe moeten leiden dat anderen tot inkeer komen. Dan denk je natuurlijk ook weer aan de plagen van Egypte. Al die plagen moesten ertoe dienen om het volk Egypte ertoe te bewegen. Om te erkennen dat de Heere, de God van Israël, sterker is was dan zij. En zij Israël zouden moeten laten gaan. En pas met de dood van de eerstgeborene, toen kwam het tot inkeer. En uiteindelijk werd dat toch weer teruggedraaid. Ja, overigens heb je daar nou een film over, die heb ik gezien. Nou, die zal ik u niet aanraden om te zien. Gods and Kings. Ja, dat proberen ze te verfilmen, maar ik heb nooit zo'n slechte baggerfilm gezien. Dus mocht u hem overwegen om te kijken, dat gaat over de Exodus, zonde van je tijd. Niet doen. We gaan weer terug naar vers 23. Want er staat nog iets. Dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Nou, de nieren staan voor de gevoelens en het hart staat voor de gerichtheid. Nou, God kent die nieren en de harten met zijn ogen als een vuurvlam. En dat kan zowel positief zijn als negatief zijn. Het kan zijn dat jij positieve dingen doet, dat dat door de mensen niet wordt gezien. Sterker nog dat je vervolgd wordt vanwege die positieve dingen. Maar dan ziet God het. En God zal uiteindelijk in het reine komen. Zowel met hen die het goede hebben gedaan, als met hen die het slechte hebben gedaan. En ja, nou, we zien ook in Openbaring 11 vers 18. Overigens is deze tekst uit Openbaring 2 vers 23 afkomstig uit Jeremia 17 vers 10. Staat trouwens ook in de aantekening, maar ik wil het even laten. U kunt dat zelf laten zoeken. Maar ik wil wel even met u naar Openbaring 11 vers 18 gaan. Openbaring 11 vers 18. Openbaring 11 vers 18. Er staat dan: en de volken zijn toornig geworden. Ook alweer in verband met Psalm 2. En uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. We hebben de vorige keer ook over gehad, over die laatste verse. Ja, dat vernietigen zie je dan toch terug van die tweede dood. Ja, dat dat toch een definitief karakter heeft. En dat gaat dan, nogmaals hebben we dan ook gezegd, dat gaat om hen die openlijk vijandschap tegenover God hebben. En degene die het in de grote verdrukking, nou niet in de grote verdrukking, maar in de tijd, wel de grote verdrukking, die het goed hadden. Door het beest na te volgen. Ja, die zullen uiteindelijk oordeel krijgen. En zij die het slecht hadden dat ze God volgden, zullen het uiteindelijk goed hebben. En dat is wat je hier in vers 18 terugziet. Ja, je zou hier ook nog, dat gaan we niet opzoeken, 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15. Hè, daar zie je van, daar gaat het meer over een beoordeling, niet een veroordeling. Beoordeling van de gelovigen die alle behouden worden. Maar hun werk zal wel getoetst worden. En als je dan met goud en zilver hebt gebouwd, als je goed je werk in de Heer hebt gedaan, dan zal je lof en loon ontvangen. En als je dat niet hebt gedaan, als je niet op de juiste wijze hebt gebouwd met hout, hooi en stoppelen, dan zal het door vuur verbrand worden, maar zal je behouden worden als door vuur heen. Nou, en verder is het ook nog aardig in dit opzicht, en dan sluiten we vers 23 af, om naar 1 Korinthe 4 vers 5 te gaan. En dat geeft toch ook alweer een het idee weer achter dit gedeelte. 1 Korinthe 4 vers 5, bladzijde 17 van de 82. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Nou, alles wat je gedaan hebt in dit leven, voor God in zijn dienst, in afhankelijkheid van hem, wat niet door anderen gezien is, waar je in dit leven geen lof voor hebt gehad, je zal je lof uiteindelijk van God ontvangen. En doe het voor de lof van God en niet voor de lof van mensen en in onze tijd wel wetend dat je reeds door genade behouden bent. Nou, dan gaan we weer terug naar Openbaring 2. En we hebben nu in vers 20 tot 23 toch vooral stilgestaan bij hen die zondigden, de Thyatira. Daar kon je ook boven zetten, ik heb tegen u. En dan komen we nu bij vers 24. Daar staat maar, ik zeg tegen u. En dat is iets anders dan ik heb tegen u. Maar ik zeg tegen u. En daar gaat het over de niet-zondaars de Thyatira. Dus dat moeten we onderscheiden. Vers 20 tot 23 gaat over de zondaars. Daar heeft Christus wat tegen. En als het gaat om de niet-zondaars, daar zegt Christus wat tegen. Lees nog maar eens vers 20. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Daar gaat het dus over de zondaars. En vanaf vers 24. Maar ik zeg tegen u. En dan staat het beter vertaald. Ik zeg tegen u de overige in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben. En zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen. Het is een negatief. Je ziet het eigenlijk in ontkennende sfeer, wordt uiteindelijk geduid op de gelovigen. En er staat dan ook, ik zal u geen andere last opleggen. Nou, na over de valse profetes en haar volgelingen een oordeel te hebben uitgesproken, spreekt Christus nu dus tegen de anderen die niet tot zonde zijn vervallen. En dan wordt er gesproken over de leer en de diepte van Satan hier. En nou ja, dat is ook wel, ja, zoals Christus, de diepte van Christus er zijn, zo zijn er, zo zien we hier dan terug, ook de diepte van Satan. Ook de dienst aan Satan kent een structuur van leringen met te ontdekken verborgenheden. Ook dat vinden we in het boek Openbaring terug. Feit is wel dat men die vaak probeert te camoufleren met de Bijbelse leer. Dat zie je dan op een gegeven moment in Daniël terug. Denk aan Daniël 9. Dat daar een vorst zal komen. Die zal de tempeldienst weer oprichten. We kunnen het beter even lezen. Daniël 9 vers 27. Bladzijde 1408. En dan zie je dus dat daar satanische dienst uiteindelijk vermengd wordt met goddelijke dienst. Nou, dat doet Satan continu de zaken verdraaien. Bladzijde 1408. Bladzijde 1408, Daniël 9, vers 27. Dan gaat het dus om een vorst, die zal komen en dan staat in vers 27, hij zal voor velen het verbond versterken, een week lang, halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Ja, aanvankelijk zal het dus wel slachtoffer en graanoffer zijn. Zal de eredienst aan God nog wel intact zijn, maar dat zal hij afschaffen. Hij zal zich voordoen als iemand die God dient, die God volgt, maar uiteindelijk zal blijken dat het tegengestelde het geval is. Nou, zo zien we dat hier terug, de leren en de diepte van Satan. Nou, die kun je beter niet leren kennen, daar kun je beter niet in verdiepen. Je kunt beter je tijd en je energie steken in het kennen van de diepte van Christus. En waar draait het dan uiteindelijk werkelijk om? Nou, laten we eens even kijken naar Efeze 3, vers 17 en 19. Overigens, als je het hebt over de diepte van Satan, zou je daar ook toe kunnen rekenen. Werken om gerechtvaardigd te worden. Dat je denkt dat je door eigen toedoen de hemel kan verdienen. Maar ook bijvoorbeeld het streven naar, zoals men in die tijd vaak deed, naar gnosis. Dat kennis het hoogste goed was. Nou, waar gaat het bij ons dan uiteindelijk om? Maar ook even belangrijk in onze tijd. Efeze 3 vers 17 tot 19. Waar dan staat op dat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Die liefde is ook zo belangrijk. Dat loopt als een rode draad door de Efezebrief heen. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ja, daar moet je in groeien. Verdiep je in de diepte van Christus. Verdiep je niet in de diepte van Satan. Het is aan de ene kant goed om die te herkennen, maar ik denk wel dat daar een grens ligt. Dat ons daar helemaal in gaat verdiepen, en hoe al die verbanden lopen, en wie er nou wel bezig is met een het bezig zijn met tegenstand van God en wie niet. Het is eigenlijk allemaal niet zo interessant. Het belangrijkste is dat je vasthoudt van datgene wat God ons geeft en dat je leeft uit genade. En dat leren we ook uit de Thyatira, dat zullen we straks ook zien, houd vast aan wat je hebt. En dat was voor de mensen in Thyatira, God had de dingen van ja, hun werken, hun geloof en hun liefde. Daar gaat het om. Dus ja, ontdek de diepte van Christus, of zoals in Romeinen 11 vers 33 staat, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat is ook weer zo'n tekst, sluit ook alweer een beetje aan bij vanochtend, waar we zeiden van ja, je kan niet alles weten. Want Gods wegen, Gods oordelen zijn onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk. Gaan we even terug naar Openbaring 2. En daar, ik zei het net al van, die mensen die het hier werd geen andere last opgelegd. Wat wordt ermee bedoeld? Ik zal u geen andere last opleggen. Deed mij gelijk ook denken aan de verordeningen die aan de gelovigen uit de volken werden opgelegd in Handelingen 15. Die hoefden zich niet aan de wet te onderwerpen, maar er waren een paar voorschriften waar ze zich aan moesten houden. Ze mochten niet van het verstikte en ze mochten geen bloed tot zich nemen. En verder werd hen geen andere last opgelegd. U hoeft het even niet op te zoeken, maar ik zal het u citeren uit Handelingen 15 vers 28, waar dan vervolgens staat over die geloofsbeleving en de regels waar de gelovigen uit de volken zich aan moesten houden in die tijd. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaar wel. Nou, dat is wat we hier dan duidelijk terugzien. Hè?
Maar ik heb een vraag.
Ja?
De zedelijkheidswetgeving van Israël, geldt die hier niet voor ons?
Nee. Ja, weet je...
Maar een plas leven?
Nee. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat is het. Als je het doet, is het gewoon niet zinvol. Als je naar de hoeren gaat, ja, even heel plat gezegd, dat is niet zo zinvol. Dat bouwt niet op aan je geloof. Dan ben je met de oude mens, de oude natuur bezig. En daar wordt in de Bijbel over gezegd, dat is dood. Ja, dan bedrijf je eigenlijk geestelijke necrofilie, om even heel plat te zeggen. Ja, ja, zo, laten we maar zo noemen. Hè? Je keert terug naar iets wat dood is. Ja. Zouden wij bij de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Dat zegt Paulus. Alle onze zonden zijn vergeven, ook die in de toekomst zijn gedaan. En ik weet dat in de kerk waar ik vandaan kom, dat we delen dezelfde kerk van oorsprong, er werd al eens tegen me gezegd, ja, dan kun je er dus op losleven. Dat zegt u niet zo hoor nu, maar niet op die manier. Ja, maar dat is niet waar wat je zegt, dan kun je er op losleven. Ja, als je dan zo denkt, dan ben je eigenlijk, dan weet je, dat is niet zo volwassen in het geloof. Dan ben je eigenlijk nog een kind. Als je een kind geen regels geeft, en als je een kind geen straf geeft, nou, ik heb met zat van dat soort gasten te maken, ja, dan gaan ze ondeugende dingen doen. Uiteindelijk zelfs straatroven en gewapende roof overvallen. En dan worden ze gedragsgestoord en antisociaal. Een kind heeft dat nodig, maar als je opgroeit in volwassenheid in het geloof, van kind naar zoon naar volwassen, ja, dan denk je, dan wil je op een gegeven moment zelf niet meer die dingen doen. En dan denk je van, het is heel fijn dat gisteren zijn zonden, die ik ook in de toekomst nog ga doen, dat die vergeven zijn. Maar ik wil die zonde eigenlijk niet meer. En dan ga je ook eigenlijk met Paulus mee zeggen van, ja, wat nadat ik soms niet altijd kan doen, datgene wat ik graag wil, namelijk het dienen van God en namelijk zijn wil te doen.
Wij moeten toch strijden tegen ons oude ik, tegen ons vlees.
Ja, op zich niet hè. Je moet het voor dood houden.
Ja, maar in de praktijk is het zo.
In de praktijk is het soms een strijd. Dat ben ik met je eens.
Ik dacht dat de Bijbel daar zo op schrijft.
Ja, je hoeft daar niet die strijd tegen. Eigenlijk moet je het voor dood houden. Weet je, je kunt beter gericht zijn op het goede te doen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd maar, ik heb het ooit eens vergeleken met een mooie ansichtkaart en daar staan twee bomen op. En er staat een hele grote dode boom op, nou die kun je vergelijken met je oude ik. En er staat een heel klein groen boompje op, en dat is je nieuwe ik. En die grote boom is imposant, dus je zult gauw geneigd zijn om te zeggen, nou die ga ik maar water geven. En misschien gaat die dan een goede vrucht voortbrengen. Dan heb ik wel een grote boom, nadat ik uren, dagen, maanden met dat kleine boompje aan het pielen ben. Het omgekeerde is waar, je moet juist, het is logisch, daarna dat kleine boompje gaan en dat begieten, dat koesteren. En die grote boom negeren. Alhoewel we altijd nog wel de neiging hebben om naar die grote boom terug te keren. Dus dat is uiteindelijk de keuze die we hebben. Maar dat we daarin fouten maken, ja, dat gebeurt. En dan mogen we blij zijn dat we in de vergeving mogen staan. En het is eigenlijk ook niet meer dan normaal dat je het vervelend vindt als je iets verkeerds doet.
Ja, je moet er zelfs strijd tegenvoeren.
Ja, ik weet niet of je het zo strijd moet noemen. Je mag het strijd noemen. Ik denk ook dat, misschien is dat ook wel ieders andere ervaring. Misschien heeft de ene dat meer als een strijd nodig. En misschien is het voor de andere juist dat hij het moet negeren. Ik denk dat als we het zo bekijken. Ja. Dat is belangrijk, dat je beseft wie je bent in Christus. En dat je in hem volmaakt bent. Want die oude natuur, die kun je niet meer verbeteren. Die is dood. En het is belangrijk om uiteindelijk je uitgangspunt te nemen. Dat je vanuit Christus leeft en handelt. En wat je in hem hebt gekregen. Waar hadden we het over? Even denken hoor. Oh ja, we hadden het over de diepte van de Satan. Hebben we het gehad? Oh ja, het opleggen van die andere last. Daar waren we gebleven. En waar kwam die vraag ook vandaan? Die zedelijkheidswetten. Ja, dat zou betekenen dat als je die houdt, dat als vrouw niet ongesteld is, dat ze dan in de schuur moet gaan zitten. Hè? Ja. Ik weet niet of u een hokje heeft in de tuin. Mijn vrouw zou zeggen, we zijn met drie vrouwen thuis, dus jij gaat maar in de schuur zitten. Bij de konijnen. Nou, gezellig. Nee hoor, dan maar niet. Nee, kijk, oh ja, we hadden het er dus over, want ik zal u geen andere last opleggen. Nou, wat is die last dan in Openbaring 2? Daar waren we gebleven. De last in Openbaring 2. Nou, die last, die kun je terugzien in vers 19. Ik zal u geen andere last opleggen. En die last zou je kunnen zien als het volgende. Dan moeten we eerst vers 25 lezen. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Dat is de last. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wat hadden ze? Wat moesten ze vasthouden? Nou, dat is hetgene wat in vers 19 staat. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Eigenlijk zegt Paulus, ga door waarmee je nu op zo'n goede manier bezig bent. Namelijk met liefde, met dienstpersoon, et cetera, et cetera. En ik zie ook dat er al een heel stuk verbeterd is bij jullie. Dat jullie op de goede weg zijn. Paulus zegt het niet, Christus zegt dat. Christus zegt dat. Hier, tegen die gelovigen te Thyatira. Dus eigenlijk is hij heel mild. En wordt hen niet eens zo heel veel van hen gevraagd. Namelijk gewoon doorgaan op de goede weg waar ze mee bezig zijn. En hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En dat zegt Paulus dan wel later in de Filippense brief. Nou, dat vinden we hier dan terug in vers 24 en 25. Dan zou je ook nog Openbaring 3, vers 11 en 8 naast kunnen leggen. Dat is ook wel weer aardig. Ga ik dan te snel? Nee, daar staat ook, zie je, kom spoedig. He, dat was ook die verwachting. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Nou, welke kroon moeten we dan denken? Nou, als we dan even iets verder lezen. In vers... Nee, iets teruglezen in vers Openbaring 2, vers 10b. Daar vinden we dan staan dat het gaat om de kroon van het leven. Nou, waarschijnlijk moeten we daar in Openbaring 13 ook aan denken. De kroon van het leven. En trouwens, als je het hebt over Openbaring 3, wat de brief aan Philadelphia is. Hè, en die moesten ook vasthouden aan wat zij hebben. En nou, dat zou je ook kunnen zien, is dat zij terug moesten blijven waar ze mee bezig waren. En dat vinden we dan in vers 8 terug van Openbaring 3. Ik ken die werken, zie ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, et cetera, et cetera. Ook daar gaat het om dat vasthouden aan die werken waar ze zo goed mee bezig waren te Philadelphia. Nou, dat gold ook voor de gelovigen dus te Thyatira. Nou, daar hebben we tot en met vers 25 gehad. En dat wordt dus gezegd tegen degene die niet zondigen te Thyatira. En dan komen we bij vers 26 tot en met 29. En daar zou je het kopje belofte boven kunnen zetten. Want daar gaat het hier uiteindelijk om. En dan lezen we allereerst in vers 26 het volgende. En wie overwint? Nou, we hebben eerder gezien dat het overwinnen is van Satan door het bestaan van zijn verleidingen. En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Wie mijn werken tot het einde toe bewaart, staat hier. En dit is dan weer aardig. U kan het in de aantekeningen wel terugzien, maar ik zal u de tekstgedeelte noemen. Johannes, we gaan het niet opzoeken nu. Johannes 14, vers 12 en 15 wordt respectievelijk gesproken over werken doen en geboden bewaren. En hier in Openbaring 2 wordt gesproken over werken bewaren. Die term werken bewaren is niet anders dan een samentrekking van die twee begrippen uit de Johannesbrief. Waar dus gesproken wordt over werken doen en geboden bewaren. En dan zie je dan ook alweer de connectie met de Johannesbrief, hè, ja, die van dezelfde schrijver is. In het taalgebruik van Johannes zie je dan terugkomen, alhoewel de toon natuurlijk van het boek Openbaring weer anders is dan van de Johannesbrief. Johannesbrief heel erg Grieks gericht en Openbaring wel in het Grieks geschreven, oud-Grieks geschreven, maar wel op zijn Hebreeuws, om het zo maar te zeggen. Nou, dan lezen we nog verder. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Nou, dat macht over die heidenvolken hebben we gezien dat de zoon die krijgt, op grond van Psalm 2. En dan mogen dan de gelovigen aan wie hier geschreven wordt, hoofdzakelijk gelovigen uit Israël, met Joden, of nee, met gelovigen uit de heiden die proselieten zijn, die mogen mee regeren. Macht over de volken. Overigens zou je daar ook nog Daniël 7 vers 18 naast kunnen leggen. Daniël 7 vers 18. Dan gaan we naar bladzijde 1403 van de herziene Statenvertaling. Daniël 7 vers 18. En daar zien we dan terug, de heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in de eeuwen eeuwigheid. He, of ontvangen met het koningschap. Nou, dan zie je dan hier ook alweer in Openbaring 2, dat het ook alweer teruggrijpt op Daniël 7. En dan kun je dan vervolgens, als je dan weer in de context van Openbaring bekijkt, dan kun je dan weer Openbaring 5 vers 10 naast leggen, waar dan staat: en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, een koninklijk priesterschap, duidelijk een Israëlitische zegening. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En dan nog Openbaring 20 vers 6. Openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. Wie dus in de eerste opstanding deel heeft, misschien even, neem dat even mee, hè, met het onderwerp van vanochtend. Als je deel hebt aan de eerste opstanding, over 10 mensen heeft de tweede dood geen macht. En ze zullen ook nog priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koning regeren 1000 jaar lang. Als ik nu denk, als ik nu eens even uitga dat ook ongelovigen deel zouden hebben aan die eerste opstanding, dan zou dat ook betekenen dat zij priesters van God en van Christus zullen zijn. Als je het zo door zou trekken. Nou goed, ik heb u al uitgelegd dat ik daar op een andere manier tegen aankijk. Omdat ik geloof dat de Bijbel dat op een andere manier hier leert. Even een zijsprongetje. En dat van alles vanuit wat we hier gelezen hebben over dat macht geven over de volken. Dan gaan we nog even terug naar Openbaring 2. Er is nog straks één gedeelte waar ik iets meer aandacht nog aan wil besteden. Nou, we lezen even verder. Ik zal macht geven over de heiden in Openbaring 2 vers 26. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ik ook die macht van mijn vader heb ontvangen. Nou, en dat grijpt dan weer terug naar Psalm 2, wat we al gelezen hebben. Nou, dat hoeven we nou niet meer te doen, maar vergelijk het daarmee. En dan gaan we nog naar vers 28. En daar staat dan, en daar wil ik iets meer nog bij stilstaan: en ik zal hem de morgenster geven. En ik zal hem de morgenster geven. Ja, de morgenster, dat is altijd een lastig onderwerp. Wat is dat nou? Nou, het komt op 4 plekken voor en het betekent allemaal iets anders. Dat kan ik u wel vertellen. En het is al wat later op de middag en het hoofd is misschien een beetje gaar. Ik ga het proberen vrij efficiënt met u te bespreken. Kan u het nou niet volgen, haak rustig af. Doe lekker een tukkie. U kunt het in de aantekeningen teruglezen. We gaan allereerst even naar Jesaja 14, vers 12, waar over de morgenster gesproken wordt. Ik neem het u niet kwalijk hoor, als u afhaakt. Kijk, weet u, ik had het in de auto nog over. Ik ben maar gaan spreken omdat ik nog geen 20 minuten kan luisteren. Ja, nou dan ga ik maar spreken, dat houdt langer vol. Dus kijk, ik kan niks over u zeggen. En we mochten ook niet oordelen hebben we gelezen, want alles zal op die ene dag aan het licht komen. Hè? Dus ja. Ja, dat is zo. Ja. Maar dat horen, dat was het voorlezen van de berollen. Ja, en men las hardop voor. Dus dat doe ik thuis. Ik lees dan niet hardop, maar ik lees wel. En ik lees u hardop voor. En dan snap ik het.
Ja, ik snap
het. Ja, iedere gek zijn gebreken. En ik heb al heel veel gebreken. Ja, ik heb weer een gevoelige ontboezeming gedaan hier. Jongen, het kan allemaal weer tegen me gebruikt worden. Nou, Jesaja 14 vers 12. Ja, weet u, ik kan er van allemaal vrij kort over zijn hoor. Kijk, in Jesaja 14 vers 12 staat: hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinning over de overwinnaar over de heidevolken. Over wie gaat dit? Nou, kijk maar eens. Dan moet je even lezen in vers 4. Dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel. Het gaat hier over de koning van Babel. In de eerste plaats. Ja, weet je. Wellicht is het een beeld van Satan, maar dat kunnen we nooit hard maken. Het gaat over de koning van Babel. Heel simpel. Nou, het woord wat hier staat, is zoveel als... hier staat geen morgenster, maar letterlijk staat hier lichtdrager. Lichtdrager. En in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dit staat allemaal in mijn aantekening hoor, je mag schrijven, maar het hoeft niet. Sommige mensen helpt het om te schrijven, dan blijven ze bij de les. Maar in het Grieks staat er eosporos, en dat betekent zoveel als morgen brengen. Nou, dat is wat hier staat. En het gaat dus over de koning van Babel, die een lichtdrager is. Dus dat is wat we moeten beseffen. Nou, dan hebben we de eerste gehad. Weten we duidelijk, Jesaja 14 vers 12 gaat over de Satan en gaat het over een lichtdrager. Dan gaan we naar 2 Petrus 1. Heel eind verder, bladzijde 1894. Bladzijde 18. Er staat dan weer een ander Grieks woord. Om het ons makkelijk te maken. Maar dan weten we wel dat het om iets anders gaat. 2 Petrus 1. Vers 19. Ja, weet u, ik zit hier dus nu even 10 minuten te vertellen, maar het is voor mij een heel goed puzzel geweest, hoor. 2 Petrus 1, vers 19. 2 Petrus, zie ik in 1 Petrus 1, zie ik, begin ook al af te haken. 2 Petrus 1, vers 19. 2 Petrus 1, vers 19. Er staat dan, nou, wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop af te slaan, als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats. Dus het profetisch woord is een lamp, en die schijnt op een duistere plaats. Ja, dat zou je kunnen opvatten als de wereld. Totdat de dag aanbreekt, het is nu donker in de wereld, maar als Christus komt wordt de dag. En de morgenster opgaat in uw hart. En eigenlijk zou je dit het beste dan kunnen zien, en hier wordt gesproken over fosforos. Dat is een lichtdrager. En dat duidt u eigenlijk op de vervulling van de profetie als je het in de context leest. Want het profetisch woord, dat is een lamp in het duister. En dan breekt de dag aan. Hè, de dag in de zin van dat het licht wordt. En dan gaat de morgenster op in uw hart. En die morgenster staat hier dan tegenover de lamp. En de lamp is het profetisch woord. En dan zou je kunnen zeggen, de morgenster is de vervulling daarvan. Zo lijkt mij dat je, hè, zo, het duidt hier waarschijnlijk op... de komst van het volmaakte heil van Christus als vervulling van het profetisch woord. Daar duidt hier lichtdrager op. Fosforos. Alweer dus een ander woord dan in Jesaja. Nou, dan gaan we naar Openbaring 22 vers 16. Openbaring 22 vers 16. Ja, ook daar staat dan weer iets anders in het Grieks. Ook dat kunt u allemaal in de aantekeningen terugzien. Die zullen weer netjes op de site worden gezet door Ferdy. Dank daarvoor, Ferdy. Doe het toch weer iedere keer trouw. Alle dingen op internet zetten. Echt fantastisch. Ja, dat is super, ja. Want kijk, het is altijd wel weer degene die hier zit krijgt de eer. Nou, dat wil ik niet eens. Maar de mensen die het hier ondersteunen, die voor de koffie zorgen en zorgen dat hier alles geregeld is. En u ook dat u hier komt, want als u hier zit, ja, dan kunnen we ook net zo goed stoppen. Ja, dus we zijn allemaal goed bezig, om het zo maar te zeggen. Dan mag je dat natuurlijk vanuit Calvinistisch oogpunt niet zeggen. Hé, maar we doen het toch. Nou, Openbaring 22, vers 16 lezen we. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. Nou, hier gaat het dan voor het eerst over Christus. En hier staat dan in het Grieks, ho aster, ho lampros, ho proinos. En beter vertaald als de blinkende morgenster. Nou, daar is dan voor het eerst sprake van de morgenster. In Jesaja 14 vers 12 is daar geen sprake van. En in 2 Petrus 1 vers 19 ook niet. Daar worden andere Griekse woorden gebruikt. Hier gaat het dus over Christus. De blinkende morgenster. Nou, dan gaan we nog naar Openbaring 2 vers 28 terug. Openbaring 2 vers 28. Nou, daar staat dan niet de blinkende morgenster. Maar daar staat gewoon de morgenster in het Grieks. Ton astera, ton proinon. De morgenster. En dan lezen we. En ik zal hem de morgenster geven. Ja, nogmaals, deze woorden hebben verwantschap met 22 vers 16. En hoe moet je dit nou opvatten? Ik denk dat we dit het beste kunnen opvatten als je bekijkt in de context van Openbaring 2, waar je ziet dat de gelovigen heerschappij krijgen, dat het hier erom gaat dat het ontvangen van de morgenster wijst op het delen in de heerschappij van Christus. Het wijst op het delen van de heerschappij van Christus. En dan eigenlijk de enige tekst waar het echt daadwerkelijk over Christus gaat als de morgenster is dus Openbaring 22 vers 16. Isaiah 14 vers 12 gaat het dus over hè, de koning van Babel. In 2 Petrus 1 gaat het om het vervullen van de profetie. En dus hier in Openbaring 2 vers 28 op het delen in de heerschappij van Christus. Nou ja, dan zou je ook nog als je het hebt over Christus als morgenster. Dat gaan we nu niet lezen, maar dan zou je ook nog nummerie 24 vers 17... tot 19 kunnen opslaan. Als u het leest, dan gaat u waarschijnlijk zeggen, oh ja, oh ja. Nou, dat kunt u thuis nog eens doen. Nou, dan gaan we er een punt aan breien. Ik denk dat het eigenlijk zo wel duidelijk is, hè, want die morgenster, ja, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als je het leest. Misschien ook wel weer een beetje ontnuchterend dat er niet veel meer in zit dan we denken. Want we zoeken vaak diepere lagen in dingen. Maar ja, soms zitten ze er niet in en soms wel. Soms ontdek je zo plaatsen die er niet zijn. En soms, ja, dan blijkt het er toch niet zo het geval te zijn.
En, mag ik jou nog
een vraag? Ja, we zijn nog niet klaar, maar je mag wat vragen. Dan,
ja, oké. De gelovigen die delen in de heerschappij van Christus. En dan staat er ergens 1000 jaar.
Ja.
Moeten we dat letterlijk als 1000 jaar oppakken?
Ik geloof van wel.
En is dat hetzelfde als het 1000-jarige rijk?
Ja, dat geloof ik ook. Ja, en dan gaat het hier, hè, nogmaals, want ik vergeet het nog wel eens erbij te zeggen. Nogmaals, het gaat hier om gelovigen uit Israël en hen die met hen gezegend zijn. Doordat zij Christus ook dienen en dan hen aan die Joden verbonden zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen, nou misschien zijn het ook wel degene wat omschreven wordt in Romeinen als degene die ingeënt zijn.
Hè. Maar niet christenen uit de heidenen? Gaan die er niet onder?
Nou, niet de gelovigen zoals zij nu leven. Wij hebben een andere oppositie en roeping. Maar dat is weer een heel uitgebreid onderwerp. Dan zitten we hier vanavond nog. En dan ben ik bang dat straks iemand net als Eutychus uit het raam valt. En ik ben hier in staat om... Ik heb niet de kracht van God gekregen om doden op te wekken.
Nee. Zo de gelovigen en de heidenen, die delen niet in de heerschappij.
De gelovigen... Kijk, ik geloof... Kijk, het is vrij lastig. Je kunt het nogmaals niet juridisch... Ga je het op de letter toepassen. Dan geloof ik dat het... Datgene wat hier in de openbaring staat, dat het geënt is op belofte aan Israël gedaan en dat Israël daar in de eerste plaats indient en dat die een aardse roeping en bediening hebben. En dat voor ons als gelovigen in deze tijd geldt dat onze positie in Christus in de hoogste hemel is. Maar ik denk dat ik nu weer een hele hoop nieuwe dingen bij je oproep. Nogmaals, ik heb je natuurlijk wat dingen aangeduid. Hè? De site van Everreed. En kijk ook eens op levendwater.org. Boekjes die ik heb aangegeven. Ga dat eens rustig lezen. Dan worden hopelijk dingen alweer wat meer duidelijk. Maar ik denk dat je wel kan onderscheiden dat er een groep is die een aardse roeping heeft. En een groep is die een hemelse en een overhemelse roeping heeft.
Je kunt vanuit de hemel daar ook regeren.
Ja, maar goed, ja. Maar hier gaat het toch echt een aardse roeping. We gaan nog een laatste tekst afsluiten. Nog even de concentratie. U mag in slaap vallen, maar graag niet door me heen praten. Of we moeten in slaap praten, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Liever geen gesnurk. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja, het geloof is nog steeds uit het horen naar wat de geest van God via de apostelen, hè, aan de gelovigen verkondigt. Nou, tot zover. Daar willen we bij laten. Dan gaan we nu danken. En dan kunt u lekker gaan babbelen wat u wil. En dan zit deze dag er weer op. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo vandaag bij elkaar mochten komen. Om weer Bijbelstudie met elkaar te doen. En dat we dat in eensgezindheid mochten doen. En dat we dat, ondanks soms verschil van mening, met respect voor elkaar en bovenal in eerbied tot u mochten doen. Dank u wel dat datgene wat ons samenbindt, dat het ook vandaag centraal mocht staan. Namelijk het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Dat we daaruit mogen leven. Dat we daardoor ook mogen weten dat ons een heerlijke toekomst wacht. Dat we uit genade mogen leven. Dat we zonen mogen zijn van u. Dat we mogen opgroeien tot volwassenheid. Tot een steeds groter verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, dat u ons daarvoor ook de kracht geeft door Heilige Geest en ook de voeding door uw woord. En zo mogen we zometeen weer van hier gaan, gevoed door uw woord. Heer, dat u dan toch ook maar weer de naprediker mag zijn. En maar Heer, dat u ook op een andere wijze nog weer in ons mag werken. Want ja, ons leven bestaat niet alleen het Bijbelstudie doen. We hebben ook nog te maken met het leven van alle dag. En ja, dat kan soms een verzoeking zijn. Ja, niet te vergelijken met de verzoekingen die de gelovigen zullen treffen in de eindtijd, maar Heer, het leven kan ons soms ook zwaar vallen als we te kampen hebben met ziekte, als we geliefden missen, als we zorgen hebben over inkomen, over kinderen, over kleinkinderen, over onze vrouw, over onze man, over wie dan ook. Heer, ook dan wilt u ons troosten, ook dan wilt u ons kracht geven, ook dan wilt u ons leiden. Dank u wel, Hemelse Vader, wie u bent, door uw Zoon Jezus Christus, dat we uit zijn genade mogen leven en dat we vandaar ook hier vandaag samen mochten komen. Amen.